zijn live. Dan heet ik iedereen welkom. Welkom bij Game Over Live. Ik ben hier met Jolien en Eilis. Welkom, dames.
Hey.
En ja, vandaag staan we pittige onderwerpen op het menu. Eigenlijk alleen maar onderwerpen, grotendeels onderwerpen waar we gewoon mensen gaan afzeiken waarschijnlijk. Want we gaan natuurlijk hebben over de CMA en die blokkeert de Activision Blizzard overname door Microsoft. En we gaan het hebben over Jedi Survivor, voornamelijk over de PC performance en hoe dat eigenlijk natuurlijk niet acceptabel is anno 2023. En we gaan het hebben over Metacritic, omdat die wil de moderatie gaan aanpassen hoe mensen reviews opstellen. Aangezien Horizon Forbidden West ten prooi gevallen is door wat gekkies. Maar voordat we dat gaan doen, hè, ben ik wel benieuwd wat jullie gespeeld hebben de afgelopen week. En Eilis, als we nou eens bij jou beginnen. Heb jij überhaupt wat kunnen gamen?
Niet zo heel veel. Ik heb een beetje The Long Dark gespeeld, omdat er weer een nieuw deel van de update volgens mij live was. Maar ook niet echt heel veel, want ik viel elke keer in slaap. En dat is voor mij best wel zeldzaam. Maar we hebben een beetje drukke weken gehad. Dus,
ik wou het zeggen, je kles normaal gesproken de oren van je kop af en dan val je nu in slaap.
Ja, dat was
heel
leuk.
Ja, wat de verhuizing kan doen, hè?
Ja, als het goed is zijn we nu voorlopig wel klaar met verhuizen de komende 10 jaar, als het niet meer is, hopelijk. Dus dat is chill.
Kijk, en dat is waar je het voor doet, hè?
Ja, zeker. Dus. Maar verder heb ik eigenlijk niet zoveel gespeeld, alleen dus een beetje de Long Dark. Dat was het.
Oké. Okay. Ondertussendoor kan ik even chillenderwijs bedanken, want hij heeft zich weer geabonneerd.
Abonneerd.
In ieder geval, dat is wel voor 30 maanden nu. Dus thank you very much, Bossman, voor de support.
Thanks, Patrick. Waardeer
het ontzettend.
Thanks.
Jolien, welke games heb jij gespeeld afgelopen week?
Wat denk je?
Wat ik denk... Mm-hmm. Ik denk, als je het zo zegt, dan denk ik dat het The Sims is of zo.
Ja, onder andere.
Dan denk ik dat het een of andere fucking indie farming sim is.
Nee.
Nou, dat heb ik niet.
Nee, ik heb inderdaad The Sims 4 even gespeeld weer deze week, maar niet heel veel. En ik ben met een nieuwe Breath of the Wild playthrough even bezig. Tot de release van...
Dat had je verteld inderdaad.
Tears of the Kingdom uitkomt volgende week.
En Breath of the Wild, die staat op de nummer 5 positie in jouw top 10 Legend of Zelda games. Mm-hmm. De zo heftig of hevig bekritiseerde lijst. Ben jij Ed? En hoe lang was het geleden dat je Breath of the Wild gespeeld hebt?
In vergelijking met mijn laatste playthrough 2 jaar geleden, denk ik. Dus dat is weer even tijd. Gewoon even weer op te frissen van wat het precies allemaal inhield. En vooral omdat het een direct vervolg is, wilde ik toch wel even kijken hoe het ook weer zat.
Nee, vind ik heel goed initiatief van jou. Want ik heb het ook wel vaak, hoor. Als er zeg maar andere grote releases aan de horizon staan, dan ga ik ook wel eens terug naar het deel wat daarvoor kwam. Om even te kijken van hoe zat het ook allemaal weer. Als je weer net wat scherper erin gaat. Hoor dat Eilis?
Huh?
Ja, stop.
Volgens mij heeft ze het of echt niet gehoord of heeft ze over in die stoof geluisterd.
Ja, als ze bij mij werkt, snap ik dat wel op zich. Maar goed. Maar goed, Breath of the Wild. Nog nieuwe revelaties? Nieuwe ingevingen sinds je aan het spelen bent?
De boss fights zijn kut. Maar dat zei ik al in mijn top 5, dat het een beetje semi voelt. En na 3 playthroughs heb je de Clamity kennis wel gezien.
Ja.
Okay.
Dus ik heb zin om nieuwe bosses te zien in Tears of the Kingdom. Want daar lijkt het echt op. Dus dat maakt me wel echt hyped. En Ganondorf natuurlijk.
Volgens mij was het ook wel een groot onderdeel van de laatste trailer, toch? Ja. Dat wel veel eindbazen in die laatste gameplay trailer voorbij kwamen. Zowel nieuw als oud.
Ja, veel terug... een paar terugkerende bossen, zoals Kliok, die voor het eerst in de allereerste Zelda verscheen. En daarna af en toe weer even opdookt. En nu weer even in de nieuwste op entree maakt voor de moderne Zelda-fans. En Ja, er lijken meerdere varianten van te zijn. Dus dat er wel een paar overall bossen zijn die weer terug gaan keren. Dus je hebt de Fire Clioak en waarschijnlijk dan ook weer Electric en Ice en dat soort dingen. Nou. En er zaten ook soort Construct bosses, zag ik voorbij komen. Dus grotere varianten van de Constructs waar Link het tegen op kan nemen. En nog veel meer, maar het was zoveel dat ik even niet meer exact de designs voor me kan halen en kan opnoemen welke het precies gaan zijn, helaas. Sorry.
Oh joh, maakt niet uit. Dit is dat ook niet gepland eigenlijk, hè? Ineens dat ik jou ga allemaal vragen. Hé, jouw zelfde expertise. Laat ik jou eens even op de proef stellen. Maar niet uit, als ik je maar niet aankomende week, maar de week daarna hier weer aan de digitale tafel heb, want dan is die game natuurlijk al een paar dagen uit.
Als de podcast wat later kan, ik moet werken dan.
We kijken wel of het belangrijk genoeg is. Nee, dat komt helemaal goed, joh.
Dus ja, ik heb ook wat Hunt the Night verder gespeeld. Ja, dat was het wel zo'n beetje. Het is wel vooral echt Breath of the Wild die ik echt even ingedoken ben om mijn minpunten daar echt nog even wat verder in uit te diepen. Zodat ik echt kan kijken of ze dat hebben meegenomen in Tears of the Kingdom.
Pluspunten ook, toch? I mean...
En pluspunten ook, want ze doen ook heel veel dingen goed. Echt waar, ik heb het echt heel veel keren weer opnieuw opgestart. En ik vind weer nieuwe dingen die ik niet had gezien in mijn eerdere playthroughs. De wereld is echt, hoewel het een beetje eenzaam aanvoelt soms, is er echt veel liefde in detail ingestopt. Die voor Zelda-fans leuk zijn om te vinden.
Ja, dat geloof ik best. Ik bedoel, dat destijds, het gooide destijds niet voor niets zulke hoge ogen.
Nou, en, nog steeds eigenlijk, want heel veel content creators die doen nog steeds spelen met de physics van Breath of the Wild met de meest overdreven guardian kills en speedruns. Het is daar echt nog best wel levend. Dus
ja, tenzij Nintendo je natuurlijk in je vizier heeft, dan claimen ze je fucking account.
Ja,
voor de rest, prima. Leuk man, dat ze nog even bezig zijn. Content creators zullen vast heel gewaardeerd voelen.
Ja.
Maar dat terzijde.
Dat is weer een ander punt.
Ja, daar ga ik het niet over hebben, want ik vind Nintendo eigenlijk een heel leuk bedrijf en ik waardeer onze relatie zeer.
Goed zo, Bram. Goed zo.
En dan ben ik oprecht trouwens, hè. Dat is niet zomaar. Want Nintendo is natuurlijk een iconisch en legendarisch bedrijf. Die wil je wel een beetje te... Je wil niet in de naughty book van Nintendo staan. Nee, zeker niet.
Nee, geen goed plan.
Maar wat heb jij gespeeld, Bram?
Nou ja... Oké, drie benoemswaardige games heb ik gespeeld en twee daarvan vallen nu nog onder embargo. Dus ik ga het gewoon hebben over The Last Case of Benedict Fox. Metroidvania gemixt met een Lovecraftian detective verhaal. And it's good. Het is wel janky as fuck en de combat werkt voor een meter. Maar voor de rest, het is best wel fucking goed. En het ligt eigenlijk voornamelijk omdat het narratief gewoon heel erg goed werkte voor mij. Het is heel erg van... Je duikt in diepe en de ontwikkelaar zegt van, nou ja, deze kant kan je op. En voor de rest zoek je het maar uit. Daar hou ik wel van. Vind ik wel fijn. Gewoon, plot twist die doet, ontwikkelaar heet plot twist. Die doet niet alsof ik een fucking debiel ben of dat ik aan het zuurstof lig of zo. Die zegt hier een puzzel en dan heb je geen irritante fucking NPC die na 10 seconden zegt van, heb je dit al geprobeerd? Nee, ik wil niet dat je dat zegt. Laat me gewoon een uur... Me aantekenen, doorspitten, dat ik helemaal gek word. En dan opeens, oh ja, fuck, zo moet het. En dat waardeer ik heel erg aan die aan de game.
Ja, ja, dus ze namen je niet bij de hand, zeg maar, wat heel veel games een beetje hebben de laatste tijd.
Nee. En het mooie is, het kan wel. Want The Last Case of Benedict Fox heeft, net zoals de oude Silent Hill games, hebben ze verschillende difficulties. Dus je kan instellen hoe moeilijk de combat voor je is, hoe moeilijk de puzzels voor je zijn. En daarnaast, dit is buiten Silent Hill, maar daarnaast heeft het ook nog hoe uitgebreid je de map wil hebben. Dus bij puzzels is het heel simpel, of het is gewoon, de puzzels moet je gewoon doen zoals de ontwikkelaar het zo bedoeld heeft. Of je krijgt dan optie om de puzzel te skippen als je de juiste items al verzameld hebt. Dus als je echt helemaal vast zit of je hebt geen zin om constant aan die puzzel te zitten. dan kan je die optie inschakelen en dan lost de game de puzzel voor je op, zeg maar. Ik zou het natuurlijk niet aanraden, maar het is goed dat die optie er is, I guess. Combat spreekt voor zich. Maar je kan zelfs, het grappige is aan de combat, je kan de optie aan de ene kant doen, dat je echt maar je casual en daarnaast nog dat je onverwoestbaar bent. Aan de andere kant, je kan ook gewoon op difficult doen en dan ook nog een one-hit kill run proberen te doen. Dus grappig dat ze dan de toegankelijkheid hebben voor zowel casual gamers, degene die echt een hele extreme uitdaging zoekt. Dat is even wel leuk.
Ja.
En dan de map is heel simpel. Aan de ene map vertelt je helemaal niks. Dat is gewoon de map, zoals een, alsof je een echte kaart zou hebben. De andere zet nog wel jouw locatie erop en de hoeveelheid items je in één area hebt behaald, zeg maar. En ja, daarna nog, hoe heet het? Nog een map die zeg maar nog meer details vrijgeeft. Dus in dat geval hebben ze wel veel troep die ze goed doen. Het is een leuke game. Het is een beetje janky. Het zal niet de schoonheidsprijs winnen of beste indie game of zo. Maar ik heb hem wel echt heel erg mee vermaakt. Ondanks zijn tekortkomingen.
Maar interessant dat ze zoveel opties geven voor de game om hun eigen ervaring te bepalen.
Dat is best uniek nog. Ja. Dat het echt geschikt is voor heel casual gamers en ook mensen die juist liefst
challenges.
Moeilijke.
Ja. Kijk, in een Metroidvania is denk ik wel het soort genre waar je makkelijk dat soort aanpassingen kan doen. Want een puzzel is daar in principe gewoon een roadblock. Hè? Dat is gewoon, je hebt de items niet en je hebt de items niet op de goede manier gebruikt, dus je kan niet verder. Stel je gaat even naar een heel ander genre, een actie-RPG of zo. Ik noem maar een game die ook al heel vaak in het nieuws komen is, want mensen vinden dat het een difficulty optie nodig heeft, een Dark Souls. Als je die gaat balanceren op zeg maar een easy mode en een medium mode en dat soort shit, dan dat komt niet de game ten goede. Dat komt niet de boodschap ten goede, de gameplay niet, het soort gevoel wat de ontwikkelaar wil bereiken bij de spelers niet.
Nee, vooral met de eerst dacht ik van, waarom heeft Dark Souls geen moeilijkheidsoptie? En toen reken ik van, je moet het spelen om het te snappen.
Ja, maar het heeft altijd al te maken gehad met de hele setting. Hè? Zeg maar, al die undead, zeg maar, die er rondlopen. Ik ben even de naam kwijt van Dark Souls 1.
Hollows, toch?
Hollows, ja. En dat zijn, lore-wise, zijn het ook gewoon mensen zoals jij die geprobeerd hebben de flame te linken. En die hebben gefaald. En daarom zijn ze hollow, omdat ze geen fucking doel meer hebben in hun leven.
Ja. Yep.
Dus, wat lach je nou? Dat is letterlijk hoe het is.
Ja.
Ik vind het grappig.
Eilish houdt van depressiviteit. Ze geniet van de hollows.
Vibe
met de hollows.
Misschien zie ik mezelf al gewoon heel erg terug in de hollows. Dat zou ook nog kunnen.
Ja, er zijn denk ik wel 1001 analyses gemaakt van Dark Souls eigenlijk over depressie. Oh. Maar ja, dat gaat niet om niet.
En Guus is zeg maar die...
Die kraai.
Ja, die kraai.
Grote kraai.
Ja, oppakt.
En dropt in de Undead Birch.
Nu heb ik weer zin om Dark Souls te spelen.
Oh, nee, je dropt in Firelink Shrine trouwens. Undead Birch is gewoon een van de eerste areas waar je inkomt.
Ja, hij zit wel recht naast Firelink Shrine.
True, naast dat riool. Hè? Ja, ik wil Dark Souls 1 ook weer een keer spelen, man. Dat is lang geleden.
Oh, zullen we dan samen co-oppen? Dat lijkt me echt leuk.
Ja, dan moet je wel voor Xbox kopen.
Nee. Maybe.
Want ik heb geen PC. Ja, ik heb wel PC, maar die gaat geen... Kijk, fucking Blighttown op 10 fps is al erg genoeg. Laat staan op 5 fps. Daar heb ik echt geen zin in. Dus... maar goed, dat lijkt me leuk. Hey, en binnenkort is sowieso ons streamschema een beetje op schop genomen. Hè? Dus who knows? Who knows?
Een noob en pro Elden Souls Board Games.
Er zijn genoeg opties inderdaad. Maar goed, laten we overgaan... tot de orde van vorige week. Want ja, we doen de podcast op maandag. En het nieuws was ongeveer op maandag. Of zo. Ik veel. De CMA, oftewel de Britse waakhond, heeft tegen Microsoft gezegd... Ja, luister, leuk en aardig die Activision Blizzard overname. Maar dat gaat niet gebeuren in de Verenigd Koninkrijk.
En dus de hele wereld daardoor. Bijna.
Ja, tenzij Microsoft echt... fucking balls to walls gaat. Dus, nou, zij is goed, dan gaan we weg uit UK. Ja, eigenlijk wil ik al stiekem wel zien, hè. Gewoon dat heel het land gewoon compleet instort op het technisch gebied.
Nou, maar er zijn al meerdere die erop tegen zijn, toch?
Wat denk
ik? Op de deal.
Ja, volgens mij is...
Ja, Sony. En
Nee, ja. Ook de staat New York heeft Activision Blizzard aangeklaagd voor de overname.
Mm-hmm.
En ook de waakhond in Amerika heeft zeg maar al een aanklacht gedaan. En er gaan geruchten rond dat de Europese waakhond ook bezwaar gaat aantekenen tegen de deal.
Ja, goed, weet je. Maar het is ook zo, iedereen moet het mee eens zijn. Anders is het inderdaad moeilijk om die deal te verantwoorden. Dus het maakt er niet zoveel uit of het alleen UK is of nog 5 andere. Ja. Ik vond het de uitleg wel eens bijzonder, moet ik zeggen. Maar voordat we daar iets over gaan zeggen, Jolien, kun jij vertellen aan de luisteraars en de kijkers wat nou die uitleg precies was? Waarom werd deze deal geblokkeerd?
De voornaamste reden was eigenlijk over cloud gaming. De CMA vond eigenlijk dat als de overname doorgaat, dat Microsoft te veel macht krijgt in de cloud gaming business en daardoor concurrentie bijna onmogelijk maakt en daardoor ook innovatie in de weg zit. Op het moment zoals ze het op dit moment verantwoord hebben. Dat, dat is de reden die zij op hebben gegeven.
Ja.
Het gaat dus puur over de, eigenlijk kort gezegd, de Xbox Game Pass.
Nou, beter gezegd, het gaat over de cloud market. Ja. Specifiek xCloud. Dus cloud gaming. En dat vond ik altijd, nou ja, toen ik het hoorde, vond ik het een heel frappante uitleg. Kijk, als je kijkt naar zeg maar die aandeel inderdaad van Microsoft in dat gedeelte, sure, ze zijn de grootste daarin, by far. Prima. Uh-huh. Maar dan kijk je wat cloud gaming op dit moment is. Het is een hypothetische markt. Het bestaat nog niet. Dit is net zeg maar als 10 jaar geleden VR.
Yep.
Iedereen dacht dat, oh, is hot shit. En nu? Het bestaat wel, maar het is maar lang niet zo groot als ze eerst dachten dat het zou worden.
Nee, klopt.
Nee.
Cloud gaming is nu, pak een beet, volgens mij was het iets van $1.7 miljard in een $180 miljard markt. Dus ja, die 7% zegt wel iets over deze specifieke markt. Maar die markt zelf bestaat eigenlijk nog niet helemaal. Die is letterlijk een hypothetische markt.
Ja, en ik denk daarom dat ze een beetje, dat is zeg maar daarom denk van, wat betekent dit voor de toekomst? Als we dit laten, kijk, ik ben geen econoom, ik ben geen waakhond, maar wat ik dan, ik denk dat ze zo hebben gedacht van, ja, als we nu deze deal door laten gaan, wat heeft dit dan voor potentie voor de toekomst of gevolg voor de toekomst voor potentiële nieuwe cloud gaming diensten die op willen staan en innovatie willen doorvoeren?
Mm-hmm.
En dat ze dan denken van, ja, gaat Microsoft dat toestaan? Of ja, ze hebben de grootste gamebedrijf in handen met Activision Blizzard, of een van de grootste. En ze hebben al Bethesda, mm-hmm, van een paar jaar terug. Gaan ze toestaan dat hun games ook daarop mogen verschijnen? Of gaan ze dan toch het voor zichzelf houden, omdat het hun first party titles zijn?
Ja, kijk, en nu wordt het een beetje vaag, hè, want
ja.
Ze hebben natuurlijk al meerdere deals gesloten met andere cloud-based bedrijven, waarin hun games voor de aankomende 10 jaar, zowat niet alleen Activision Blizzard en niet alleen Call of Duty, maar gewoon andere games ook. Mm. Gewoon hun first party line-up. Bij Nintendo was het inderdaad specifiek Call of Duty, maar die andere bedrijven, zoals een, wat was de laatste nou? Anywhere inderdaad. Ik ga heel snel voor de zekerheid de tweet erbij pakken.
Ik kan nog steeds niet geloven dat
ja,
Call of Duty naar de Switch komt.
Lijkt me ook heftig.
Ik wil dat eigenlijk niet zien.
Het is gewoon een beetje vaag dat, zeg maar, ze hebben, natuurlijk hebben ze deals gesloten om inderdaad een beetje in goed daglicht te komen. Dat zeg ik ook niet. Maar ik heb het idee dat al die argumenten een beetje, ik mis een beetje de samenhang, denk ik. Want ik snap niet precies hoe Activision Blizzard Games, zeg maar, op cloud gamen juist die 70% of überhaupt verder gaan pushen of naar onder. Dat snap ik niet helemaal.
Ja, ik snap het volgens mij een beetje. Het is denk ik van, ja, op dit moment speelt Microsoft goed. Zeg maar, kijk ons allemaal die deals sluiten. En, maar hoe ontwikkelen ze zich in de toekomst als ze nog meer studio's onder hun beheer krijgen? Of aan hun Xbox of Microsoft familie toevoegen? Weet je wel, maar het is zeg maar gewoon glasbolwerk.
Ja.
ze hebben waarschijnlijk een hele goede uitgedachte hypothese gemaakt. Waar wij geen hol van snappen, maar zij natuurlijk wel. En toen zei ze van, oh, dit is een risico. Dit kan de cloud gaming business in gevaar brengen. Alleen de uitleg die ze hebben gegeven, ik vond het ook heel lastig uit te leggen.
Ja, nou, ik heb het gelezen. Ik heb gewoon het idee dat ze niet echt een hele goede... Ja, dat ze niet helemaal goed begrijpen hoe deze markt in elkaar steekt. Want ze zei volgens mij ook iets rond de term van... en wat nou als Microsoft... die heeft dan wel die games gebracht naar die cloud-platformen. Maar al die aankopen die ze doen in-game gaan ze naar Microsoft. Ja, ik zeg, no shit. Dat is bij elke game ooit.
Ja.
Dat is toch geen argument? Dat is een drogreden.
Nee, het lijkt meer alsof ze toch, alsof ze een excuus, of ja, excuus is misschien een groot woord, maar alsof ze iets zoeken om de deal tegen te houden en dat dit dan misschien het, ja, moet
zijn. Misschien is het net het enige puntje wat Microsoft niet goed had verantwoord met Activision Blizzard in hun rapport. En ze dacht van, aha! Hebben ze.
Ja, kijk.
Want het kan natuurlijk zijn dat ze gewoon bang zijn dat Microsoft in het algemeen te veel aandeel krijgt in de markt of te groot wordt of te machtig wordt. En dat als dan inderdaad dit puntje niet goed verantwoord is, kunnen ze dat natuurlijk gebruiken om het tegen te houden. Maar dat betekent niet per se dat dat echt hun grote hoofdreden is.
Nee.
Dus je zou zeggen, als dat het wel was, dat ze het wel wat duidelijker op papier hadden gezet, zeg maar.
Nou, het is sowieso een beetje vaag, want de grootste bedrijven in die sector, zeg maar, dat zijn Apple en Google. Volgens mij is Amazon ook nog wel, heeft ook wel een handje erin.
Ja.
Dus ja, ik snap niet precies waar het dan vandaan komt. En ik snap ook niet zo goed dat... Ik vind het best wel fucked up, hè. Want ik ben nu... in principe... een multi-miljard of biljoen of whatever... hoeveel ze waard zijn, bedrijf aan het verdedigen. Maar dat doe ik alleen maar. Want Activision Blizzard ook echt een piece of shit bedrijf is. En dat moet ook anders daar.
Ja, dat is wel zo.
En dat is wel... Dat irriteert me denk ik het meeste. Want je dacht eindelijk van... Oké, nice. Nou, als die overname klaar is... Clean house... Bevrijd alsjeblieft 11 studio's van fucking Call of Duty. Laat ze gewoon hun eigen ding doen. Nee. Gaat gewoon nu niet, dit jaar niet meer gebeuren. En op zijn vroegst volgend jaar pas. En dan is ook maar de vraag of alles in één keer goed gaat.
Ja.
En ik wil natuurlijk gewoon Crash Bandicoot 4 spelen op Game Pass. En dat gaat nu ook niet gebeuren.
Ah. Hoor je dat, Sema?
Ik ben maar een arme student. Ik heb niet geld om elke maand de games te kopen.
Ja.
Nee, maar ik bedoel... Ik probeer serieus het positief in te zien van deze beslissing. Ik heb niet het idee dat de cloud gaming markt wordt beschermd met deze uitspraak. Dat idee heb ik totaal niet. Ik heb niet het idee dat Activision Blizzard ervoor zorgt dat Microsoft's aandeel in cloud gaming groter wordt of slechter wordt of whatever. En ik zie eigenlijk ook alleen maar Microsoft investeren in deze cloud market. Tuurlijk zijn ze gozer, want ze zijn de enigen die nu geld tegenaan aan het gooien zijn. Andere competitors doen dat niet.
Ja, en de cloud gaming diensten die ze hebben, zijn kut. Ik geloof dit is gewoon de beste op dit moment op de markt.
Ja, maar dat komt ook door, hoe heet dat? Microsoft Azure natuurlijk. Dat is natuurlijk een gigantisch onderdeel in gewoon cloud. Niet alleen cloud gaming, maar gewoon cloud-based technologie.
Nou.
En misschien is dat ook wel een reden geweest. Dat ze denken van, nou, tot hier niet verder. Ja, het is wel een flinke domper voor Microsoft. En ook voor Activision Blizzard trouwens. Want hun stokaandeel, hoe zeg je dat, marktaandeel, dat daalde meteen met 10% volgens mij op het moment dat het nieuws bekend werd gemaakt. Dus daar kan je denk ik ook niet altijd blij mee zijn als bedrijf zijnde.
Nee.
Ik vind het ook apart, want dit kwam volgens mij ook echt voor hun als donderslag bij hemel. Ja, ze hadden al gehoord dat Europa aan het twijfelen was en natuurlijk hadden ze die aanklachten in de VS. Volgens mij hadden ze niet het idee dat de CMA dit ging doen.
Nee, niemand. Iedereen had het idee van, eigenlijk zit het wel goed in elkaar nu, ik denk dat dat doorgaat. Dat iedereen, elke fucking insider ooit zei het, en toen opeens, met een knip van de vingers, niet meer.
Echt heel raar. Maar ja, we gaan het zien. Volgens mij zijn Blizzard en Microsoft bezig met een beroep en een verantwoording.
Oh ja. Ik bedoel, dus, je gaat niet zeg maar een planning maken om 69 miljard dollar uit te geven en dan zeggen, oh mag het niet? Oké, dan doe ik al iets anders. Nee, natuurlijk niet. Dus die gaan er echt wel voor vechten inderdaad. En Ik heb er zo weinig zin in. Ik wil niet elke keer nieuwsberichten lezen van nu is het dit, nu is het dat. Ik denk...
Nou, zou ik je...
Dat boeit me niet, fuck af.
Er gaan geruchten rond dat... volgens mij in de week van 11 mei... de Europese waakhond een uitspraak gaat doen. Eigenlijk zouden ze het 11 april al doen, maar ze hadden toen nog een maand langer nodig. Dus of dat ook een goed teken is, geen idee.
Dat weet ik ook niet. Het geeft me wel aan dat ze... Ik dacht dat met zo'n deadlines om kon gaan. Van, die beslissing van de 7 miljard? Ah, maandje langer, ik weet het niet. Onzin. Ja. Maar goed. Dat is ongeveer wel de rode draad van heel het verhaal tot nu toe. Het draadje gaat natuurlijk verder. En wanneer het inderdaad interessant genoeg is om er weer over te praten, dan hoor je het hier. En dan lees je het op gameline.nl. Wat je daar ook kon lezen was dat Star Wars Jedi Survivor een Game of the Year kandidaat was volgens Rudy. Maar die heeft natuurlijk niet op PC gespeeld, want daar is sowieso geen fucking kandidaat voor Game of the Year. Zal ik eens voor de grap opzoeken? Jedi Survivor Steam.
Volgens mij kost hij
daar. Of de reviews al een beetje zijn opgehemeld.
Probably not.
50% is positief.
Nah, en... dat hoort niet.
Genoeg.
Ik ben net een kwart positief en de rest negatief. Dus het is beter geworden.
Ja, je krijgt. Maar je hebt ook nog steeds reviews. Zoals. En dat is van 30 april, dus als gisteren. Toch? Ja. Of eergisteren? Ja, ja. Nee, gisteren. Borderline unplayable, disgracefully bad performance. En EA had daar wat op te zeggen. Waar onze Patrick Meurs wel. Soep van kon eten.
Dat was te zien, ja.
It's your PC.
Ja, inderdaad. En ze zeggen basically van... jongens, we weten dat het niet al te best is... maar heb je ook wel gedacht aan deze issues met jouw PC? En ik denk...
Kijk. Als driekwart van de spelers er last van heeft... ligt het vast aan hun PC en niet aan de game.
Ze hebben allemaal een te slechte PC. Hadden ze maar meer geld moeten besteden aan hun setup.
Ja, het is een beetje raar. Rare opmerking inderdaad. Die is niet zeg maar door het PR-team geschreven, denk ik.
Dat is niet te hopen.
Maar het is zo jammer. Want ik stond eigenlijk op het punt om een opinion te schrijven over EA. En ik wilde zeggen, EA is niet meer... En dat geloof ik nog op dit dingetje na nog steeds. EA is niet meer de slechtste uitgever. By far niet. De afgelopen jaren heeft EA bewezen dat ze gewoon uitstekende games kunnen uitbrengen. En... echt wel met de speler first in het hoofd zitten. Kijk, en dan heb ik niet over EA Sports met FIFA en Madden en al die shit. Maar It Takes Two, Dead Space Remake, Star Wars Jedi. Ik heb het idee dat ze echt wel de goede route, het goede pad opgewandeld zijn. En dan komt er zoiets en dat gooit weer roet in het eten voor nu. Zeg maar, nu is niet een goed moment om het sentiment van EA te verdedigen.
Nee, dat denk ik ook niet.
Nee.
Ja, maar goed. Het gaat wel een beetje ver. Zeker, want er werd, Respawn Entertainment, de ontwikkelaar, werd opgehemeld, want ze hadden deze AAA-game in 3,5 jaar tijd gemaakt. Een recordtijd voor een AAA, normaal gesproken is dat dus 5 jaar ongeveer, 5 à 6 jaar. Dat is de gemiddelde ontwikkelingstijd van een AAA-game.
Ja, je ziet het ook wel terug in de prestaties van de game dan.
Ja, het was zeg maar niet echt een, op de PC is het ergste, maar op de Xbox Series en de PlayStation 5 was de performance ook niet al te best.
Oh.
Ik heb sowieso het idee dat het voort heel erg inderdaad opgehemeld wordt als iets heel snel lukt. Terwijl snel meestal betekent dat de kwaliteit gewoon minder is.
Ik kan me niet voorstellen dat ze hier niet van afwisten eigenlijk. Al die issues die zeg maar rond performance de game terroriseerden.
Nou, ik zou het apart vinden als ze er niks van af wist. Ik bedoel, je test de game toch uitgebreid, zou je zeggen.
Ja, dat lijkt me ook. Het is gewoon ontzettend jammer ook. Want als ik Rudy's review mag geloven en veel reviews daarentegen, is de game zelf...
prima.
Prima, in ieder geval. Maar ja, zulke slechte mojo, dat heeft wel impact natuurlijk.
Ja, als je gewoon framerate daalt als op de meest rende momenten, dan verstoort het je spelerservaring best wel erg.
Ja, ik kan me herinneren dat de Fallen Order was zeg maar niet, het deel hiervoor, was niet zo erg. Het was alleen geen hoogvlieger in performance, maar ja, die kwam ook op de PC, PlayStation 4 en Xbox One uit.
Ja.
Dus gaan we met z'n allen weer achteruit? Ik bedoel, kom op.
Het ligt...
Ik ben een beetje in een rentbui vandaag, ik weet niet wat het is.
Het ligt er... Kijk, het kan ook zo zijn dat dachten de schermen, want we hebben het geheel van... Ja, het had eigenlijk uitgesteld moeten worden en dat mocht niet. Het moest gewoon uitkomen op de datum waarop het gepland stond, yada yada yada. Maar ja, dat is alleen maar gistwerk, we weten dat niet.
Nee, dat is een statement zal... Ja, kijk, en de game is nu uit, dus zo'n statement gaat er nooit komen. Tenzij een van de ontwikkelaars zo, weet ik veel, disgruntled wordt dat die gaat lekken en shit. Maar dat is dan ook niet genoeg bewijs.
Nee.
Maar het is wat Eilish zei net. 3,5 jaar, kijk ons, recordtijd. En dan komt die game zo uit.
Dat
is dubbel de slechte PR. Want niet alleen is je game zeg maar zo slecht geoptimaliseerd, ook... Loop je zeg maar jezelf op te hemelen van kijk eens hoe snel we het allemaal doen.
Dus ja. Dat is een... Terwijl ik toch wel zeker weet dat het grootste deel van de community liever later een goede game heeft dan eerder een, ja, dit.
Ja, en het is trouwens niet de eerste slechte PC-porten.
Nee.
Het is... We zijn een beetje weer aan het klooien op dat gebied, want... Ik had het idee dat het op een gegeven moment wel weer een beetje goed zat met de PC-ports. Maar alleen dit jaar al heb je meerdere games die zeg maar gewoon op console veel beter draaien dan PC.
Ja, The Last of Us was ook een ramp, toch? Op de PC op het begin.
Yep. Ja. Nou ik weet niet of het nu al beter is, maar het was echt een... Ja, niet eens een ramp. Het is misschien een understatement.
Maar is het niet ook... Dat is misschien mijn simpele denkwijze, maar is het ook niet logischer dat consoles beter te optimaliseren zijn dan PC's?
Het kost meer werk om PC goed te maken, sure. Ja. Maar dat is toch waarom je er €70 voor betaalt? Of vind je dat gek?
Ik ben het helemaal daarmee eens. Maar als je, kijk, de PlayStation 5 en de Xbox Series, die hebben gewoon vaste specificaties. Kijk, als je daar overheen gaat, ja, dan draait het niet goed meer. Maar PC's, dat verschilt wel echt per speler. De een kan het... kan net niet draaien, of die moet op performance mode. Weet je wel, PC, ja. Er zitten wel iets meer variabelen, denk ik, in om dat goed te optimaliseren. Dan...
Ja, klopt. Daarom zou ik dan ook eigenlijk denken dat je als ontwikkelaar dan ook wel moet weten dat je er waarschijnlijk juist meer tijd voor uit moet trekken.
Precies.
Want het is inderdaad gewoon ingewikkelder, het kost meer tijd. En je gaat er inderdaad toch een behoorlijke prijs voor vragen, dus trek er dan ook meer tijd voor uit in plaats van... te gaan lopen pronken dat je het zo snel hebt gedaan, terwijl het gewoon onspeelbaar is voor 3/4 van de mensen.
Ja. Ja, ik ben benieuwd hoe lang het gaat duren. Weet je wat ook het ding is met dit soort shit? Als wij als redactie natuurlijk een game reviewen, dan moet het... ik ga het even voor mezelf zeggen. Als ik een game review, dan wil ik natuurlijk dat die review ook een soort van tijdloos is, hè? Dan wil ik het schrijven en wil ik eigenlijk dat iedereen op elk moment in de fucking tijd kan lezen en denkt, ja, heeft gelijk, weet je wel?
Nou.
En met dit soort shit is het super lastig, want
nu
draait die kut en dat moet je dan benoemen. Maar stel, 3 maanden later leest iemand je review, dan klopt het eigenlijk niet meer, want ze gooien dan al die patches doorheen.
Ja,
eigenlijk best wel irritant.
Ja.
Ja, je kunt bijna niet echt meer een goede review schrijven als de game net uit is, omdat ze nog zoveel kunnen gaan updaten in een paar maanden. Vooral als de launch heel slecht is. Of heel...
Ja, weet je, het ligt een beetje aan per game natuurlijk, maar als je een game had gereviewd zoals No Man's Sky op launch, en je gaat dat nu lezen, je kijkt waar de game nu is een wereld van verschil.
Ja, zeker.
Ja, het is bizar hoe dat werkt nu. Het is een beetje, ja... Ik denk ook wel een beetje onderdeel van de strategie of zo. Van probeer mensen niet alleen 1 keer je game te laten kopen. Laat ze ook meerdere keren terugkomen voor nieuwe content. Zodat ze misschien nieuwe dingen kopen terwijl ze weer terugkomen, weet je wel. Dat soort shit.
Ja.
Maar goed.
Dat is allemaal speculatie aan mijn kant natuurlijk.
Nee, maar het is wel logisch. Want ja, waarom zou je een game goed uitbrengen als je gewoon een patch tegenaan kan gooien 2 maanden na release? Dan breng je het uit op de geplande datum. En dan hebben de eerste kopers pech. Maar ja, je kan gewoon een patch tegenaan gooien.
Ja.
Pretty much.
Dat is denk ik ook
een beetje... Ik vind het jammer als dat de instelling gaat worden. Maar het zou wel kunnen gebeuren, ja.
Zo van, oké, we brengen het gewoon uit. We patchen het wel.
Dat is wel een beetje... Ja, de soort... mindset helaas. Die heerst lijkt wel. Van nou, we moeten het nu snel af hebben. En dan fixen we het later wel. Want dat zien we zo verschrikkelijk veel. Deze generatie alleen al. Sinds de introductie van live service, I guess. Yep. Is dat echt gewoon een beetje, ja... Een beetje de normale stand van zaken geworden. Je koopt niet meer een game. Je bent eigenlijk gewoon onderdeel van een fucking project of zo. Van een bouwproject.
Ja.
En wat zou jij dan nog willen hebben? Ah, oké. Dan kijken we kijken of dat nog er komt. Want,
ja, en als je een game koopt in de early access, dan verwacht je dat natuurlijk. Maar als een game gewoon uitkomt en gewoon dat je gewoon zou mogen verwachten dat die af is, dan vind ik dat wel een ander verhaal.
Ja, mee eens. Maar ja. Dat zijn, ik denk niet dat het iets is wat je nu kan tegenhouden, want het is al in zulke volle gang.
Ja.
De enige die ik even kan denken die het nog relatief op de oude manier doet, is Nintendo met hun first party titels.
Ja, maar toch zie je ook dat hun bij sommige games het wel een beetje aan het schuiven zijn.
Ja.
En trouwens niet alleen Nintendo, maar bijvoorbeeld bij Mario, wat is die voetbalgame ook alweer, de nieuwe, die niet zo goed was.
Maar dat was een third party title. Ik bedoel,
kan Mario een third party zijn?
Ja, die is toch niet gemaakt door Nintendo zelf, maar door een andere ontwikkelaar.
Hoe heet die game ook weer? Mario Strikers... Nee, niet, dat is de Wii-versie. Mario...
Strikers...
Battle League.
Ja.
Die was ontwikkeld door Next Level Games. Ja, dat is wel een first... Dat is wel een first party studio tegenwoordig, toch?
Is niet third party. Nou, ik bedoel zeg maar echt de games van Nintendo zelf. Die echt nog door Nintendo zelf ontwikkeld worden. Zelda. Hoe dat nu gaat zijn met de nieuwste game weet ik ook niet. Maar daar worden nog relatief weinig patches. Ja, op de release dag. Maar dat is zeg maar de laatste...
Ja, de day one patch.
Ja, de day one patch. En Pokémon Scarlet and Violet, die had ook... Maar ja, dat is dan ook weer Game Freak in plaats van Nintendo zelf. Dus ik ben... Ja, het volgens mij... Relatief gezien is Nintendo nog relatief op de kwaliteit bij release... Zo goed mogelijk uitbrengen. Had ze er nog niet een paar jaar terug Xenoblade Chronicles... Oh, het is al klaar. We brengen het een maand eerder uit.
Ja, maar dat is Nintendo. Zij zo zijn eigen... hoe zeg je dat? Business model, want volgens mij heeft die Fire Emblem Engage was ook al echt een jaar klaar voordat die uitgebracht werd.
Ja.
Maar goed, het is weer een heel ander onderwerp. En ik wil het hebben over Horizon Forbidden West. Nou, niet echt, want ik vind Horizon best wel een fucking saaie franchise. maar op Metacritic is er wel iets bijzonders gebeurd. Toen is de uitbreiding is gereviewbombed.
Off.
Want volgens mij heeft Aloy in die DLC een seksuele relatie met een ander meisje of zo. Of een liefdevolle relatie.
Nou, het is...
En daar werden mensen op een hele, hele, hele kleine dik getrapt. Want dat zou niet kunnen en woke-cultuur verpest alles. En nu heeft Metacritic gezegd van oké, we moeten misschien de moderatie een beetje gaan aanpassen. Want dit soort reviews kunnen eigenlijk niet door de beugel.
Mhm.
Wanneer wel? Wanneer mag je een emotionele, negatieve review geven? Wanneer is dat oké als speler zijnde? Nee, dus gaan we niet vertellen dat iedereen, zeg maar, gewoon echt elke keer met een heel neutrale en objectieve visie een game aan het spelen is. Waarschijnlijk hebben heel veel mensen ook The Last of Us Part 2 heel veel negatieve reviews gegeven. Want, ze deden iets wat ik niet leuk vond, dus daarom is het een slechte game.
Ja, maar dat hou je altijd. Ik bedoel, als ik heel eerlijk ben, was ik ook geen fan van de storyline van The Last of Us Part 2. Maar meer omdat het alleen maar gewelddadiger en gewelddadiger werd. En dat er geen, voor mijn gevoel op een gegeven moment, geen character development meer in zat in vergelijking met Part 1. En dat vond ik vooral jammer. Dus ja, ik weet niet. Ik vind het wel heel dubbel. Ik vind het ook niet echt helemaal oké dat ze het gaan censureren. Want zo komt het wel een beetje op mij over. Kijk, als mensen gewoon gaan lopen schelden en dingen gaan zeggen die niet nodig zijn, snap ik dat heel goed. Maar aan de andere kant, ik vind wel dat mensen het recht hebben om de mening te hebben dat ze het irritant vinden dat iedere grote game voort een homoseksuele relatie moet bevatten, zeg maar. Ik vind wel dat mensen het recht hebben om die mening te hebben en die ook te delen. De manier waarop vind ik wel belangrijk. Het moet natuurlijk wel op een respectvolle. Ja, dat vind ik, daar zit natuurlijk nog wel verschil in. Maar waarom zouden mensen dat niet mogen zeggen?
Kan het op een respectvolle manier?
Ja, ik vind van wel. Ik bedoel. Ja, ik bedoel, waarom is het niet respectvol als iemand dat vindt? Ik bedoel, dat hetzelfde als ja, even kijken hoe ik het niet kan
We zijn
verwoorden.
live, hè? Even serieus.
Ja, nee, ik ben even aan het denken hoe ik het moet verwoorden. Maar laat ik het zo zeggen, als je tegenwoordig, als er een game zou zijn waarin gewoon iedereen hetero is en mensen zouden daar boos om worden, omdat er juist alleen maar hetero stellen in zitten, of weet ik veel. Het is maar even een voorbeeld. Maar dan zou het wel mogen, want als je die mensen gaat censureren, dan worden ze verschrikkelijk boos. Dat is meestal zo. En denk, waarom mag dat, mogen ze dat dan wel zeggen? En waarom mogen mensen dan niet zeggen dat ze het andersom misschien vervelend vinden?
Ja, Jolien, waarom mag dat niet?
Ja, ik vind het een heel lastig onderwerp. Maar
Ja, is het ook.
ik vind de reviewbombing in dit geval wel heel onterecht. Vooral omdat het om een optie gaat. Spelers mogen zelf kiezen of Aloy die relatie met Sikeya aan wil gaan of niet. Als ze
Ah,
het niet
oké.
willen, dan kiezen ze er gewoon niet voor. Maar.
Ja, dat maakt het dan al wel heel anders, vind ik ook. Ik bedoel, inderdaad, als het gewoon vast zo is, is het al anders dan dat het een optie is.
Yes.
Oké, dat is wel een beetje dat. En nou ga ik even de andere kant aanvallen, want jij hebt wel één kant gedaan, Eilish. Ik zal even de andere kant doen, dan zijn we weer mooi gelijk. Ik vind dat mensen wel heel makkelijk overvallen elke keer. Van elke keer als er ook maar ergens een regenboogvlaggetje op de achtergrond staat, dan worden mensen al helemaal, ja, zo opgefokt erover. En
Nee, dat klopt.
tuurlijk, het is aanwezig in de media. Tuurlijk, er wordt wel gepusht. Maar ja,
Maar mag het ook
wat
wel
boeit het?
even?
Ja, ik bedoel, ja.
Even eerlijk. Na alles wat de LHBTQ plus community is het, mogen ze niet een keer ook in de spotlight staan van een game? Even.
Nou, natuurlijk mag het.
En als de schrijvers het zo in hun beeld hebben dat Aloy op vrouwen valt, waarom mogen ze dat dan niet doen? Zonder besticht te worden van woke culture of pushing. Zij maken het verhaal, zij bepalen het verhaal voor hun karakter, personages. Dus ik vind dat het bij de ontwikkelaars moet liggen hoe zij dat willen doen.
Ja,
Ja,
maar
dat
het is,
sowieso.
ja, het is misschien wel een beetje. Ik snap wel wat Iris zegt. Soms heb je wel het idee van dat dit soort keuzes gemaakt worden en dat het echt, zeg maar, echt meurt van corporate decision making, weet je wel. Die gewoon op een fucking chart kijken van oké, dit is populair op Twitter, dit moeten we ook doen, weet je wel.
Ja.
Maar als het, zeg maar, gewoon organisch in een verhaal past, zoals volgens mij bij Alloy wel het geval was.
Ja, ik had het al. Toen ik helemaal zo van. Oh. Ja, die is niet hetero.
Oh, ze heeft dreads en is niet hetero. Oké, is goed, Jolien. Dat vind ik heel bekrompen van jou.
Nee, maar hoe ze speelde, weet je wel. Ik heb Horizon gespeeld. Ik dacht van. Ja, die. Weet je, als je had, ik had al zo'n vermoeden van. Ja, die komt niet met een vriend thuis.
Oké. Okay. Ja, als je daarop let. Sure. Ik moet wel zeggen dat het wel vaak voorkomt. Volgens mij komt het niet heel vaak voor dat we. Dus een stoere, heldhaftige heldin kunnen hebben die dan vervolgens niet lesbisch is. Ik heb het idee dat er meer lesbisch zijn op dit moment dan hetero heldinnen.
Ja, dat is
Als we
wel
het hebben over een
zeker.
grote franchise in ieder geval. Het komt wel vaak voor.
Ja, en dat is dan wel een reden dat ik me kan voorstellen dat misschien met name vrouwen zoiets hebben van ja, je kunt ook stoer zijn zonder lesbisch te
Ja,
zijn.
dat is wel zo.
Ja, ik bedoel, Lara Croft is denk ik de enige nog van een grote franchise die tot nu toe, hè, ik
Maar ik
bedoel,
wou zeggen, jacht niet te
niet te
vroeg.
vroeg, maar tot nu toe is ze nog hetero.
En
Nee, er zijn vast
Sarah.
wel meer voorbeelden zijn, maar het is inderdaad wel aanwezig in de me even in zo'n AAA gaming wel, klopt.
Samus Aran uit Metroid. Die is ook volgens mij niet bevestigd.
Ja, want zij is het enige mens of zo.
Ja, Bayonetta. Maar die is dan wel weer een ander discussiepunt.
Ik wou zeggen, zij is letterlijk een demon, maar goed, ga verder.
Ja.
Ja, Ellie die heeft een relatie met een vrouw. Ja, dan houdt het wel een beetje op.
Princess Peach.
Dat is Damsel in Distress. Die begint net pas een beetje uit het stereotype te vallen.
Cortana.
Dat is wel een...
Is letterlijk een AI, heeft geen geslacht, ja. Maar mij niet heeft.
Ja,
het is ook
nog... Oké, we zijn een beetje aan het fucking... van het padje af aan het gaan.
Nee, maar het is wel... Representatie is nog wel een probleem in de game-industrie. Het is de manier waarop wat nog...
Ik denk niet dat exact de issue is. Ik denk dat er nog steeds te veel gepolariseerd wordt.
Ja.
In de representatie. En daarom zie je... En dat is eigenlijk iets wat je nooit helemaal eruit haalt. Want sommige mensen hebben nou eenmaal de gedachte hoe dingen moeten gaan wat ze hebben. Dus aan de ene kant snap ik de moderatiebeslissing wel. Want dit gaat natuurlijk wel om een heel gevoelig onderwerp meteen. Iets wat zeg maar in de... Wat Metacritic zelfs kan aangerekend kan worden. Stel het zou inderdaad viral gaan of zo. En kijk eens hoe, wat ze toelaten, weet je wel. Vanuit een PR-standpunt snap ik het sowieso.
Ja, maar als dat de reden is, vind ik dat best wel pijnlijk. Dat laat dan dus zien hoeveel macht mensen hebben die over alles lopen te zeiken.
Ja, waarom denk je dat Twitter bestaat?
Ja, nee, ja, maar dat vind ik ook best pijnlijk. Als dat de reden is, ik bedoel, dat weten we niet. Maar als dat de reden is, vind ik dat ook best pijnlijk.
Het kan best wel in lijn staan met de normen en waarden. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze dit zeg maar niet overwogen hebben als een PR-beslissing. Van luister, dit is niet het juiste om te doen. En dit wel.
Het is denk ik ook al meer een overduidelijk geval van de luide minderheid verpest het voor iedereen. Dat.
Wat bedoel je precies?
Nou, het is een hele kleine minderheid die reviewbombs doen. Het lijkt heel veel, maar eigenlijk is het zo'n kleine groep. Maar die grijpen nu hun kans om hun ontevreden te uiten, om hun rage even te venten op Metacritic. Terwijl het overgrote deel gewoon denkt van oké.
Ja.
En weer door.
Maar dat is dus het probleem. En die paar mensen krijgen dus weer heel veel aandacht van iedereen. Precies. Die weer boos wordt om hun reviews. Terwijl, ja, laat die mensen dat vinden. Ik bedoel, ja, het is misschien als je het zelf vervelend vindt dat ze dat vinden, dat kan. Maar ga ze dan ook geen aandacht geven, want dan wordt het alleen maar groter en groter. En het grootste deel van de mensen heeft er waarschijnlijk geen enkel probleem mee. Dus...
Nee, dat is het hele ding. Kijk, denk misschien wel 95% van iedereen die het speelt, die zal inderdaad geen problemen hebben. Maar die zal ook nooit online op een kruistocht gaan ervoor.
Ja.
Die zal gewoon het speelt hebben, nice. Gaat door met hun naleven, omdat ze wel hobby's en familie en vrienden hebben, weet je wel, dat soort dingen.
Ja, maar ja, dat is met al die dingen. Dat was ook bij Hogwarts Legacy. Die paar mensen die vonden dat de game gecanceld moest worden. Dat was precies hetzelfde.
Maar uiteindelijk heeft het niet geholpen, toch?
Aandacht, terwijl iedereen gewoon, terwijl het grootste deel van de mensen gewoon zoiets had van, ja, boeien, ik wil gewoon Harry Potter game spelen, punt.
Nee, maar kijk, dat is het hele ding. Iedereen is allemaal voor, ja, spreken waar je vooruit wil komen. En als iets niet goed is, zeg het en sta ervoor op. Maar als dat in de weg gaat staan van mensen hun eigen vermaak en hun eigen, ja, wat ik wil doen op dat moment specifiek. Het kost echt zo'n klein beetje als een drempel dat mensen al zeggen, ah, fuck it, ik heb geen zin in jou gezeik. Zo simpel is het. En dat is zowel een goed iets als een slecht iets. Want dat wil zeggen dat niet iemand zomaar jou kan beïnvloeden op dat punt. Maar het wil ook zeggen dat als het eigenlijk wel terecht is, dat heel veel mensen ook maar denken van...
Laat maar zitten.
Ja. Van, nou, het zal vast niet zo erg zijn. Ik ga er niet naar kijken, maar ik ga het gewoon negeren. En dan gaat het vanzelf weg. Ik bedoel, dat doen we allemaal.
Terug in de bubbel.
Dat doen we allemaal tot op zekere hoogte. Dat sowieso. Goed. Wat een kut onderwerp.
Jij hebt het uitgekozen.
Nou ja, omdat het wel iets is wat bespreekbaar moet zijn, vind ik. Iets wat zeg maar wij ook als nieuwswebsite aandacht aan moeten besteden. Omdat het relevant is voor de samenleving. En dat soort dingen. Wat niet zo relevant voor de samenleving is High on Life. Is een Game Pass game. Zo kan je het eigenlijk het beste noemen. Gemaakt door Squanch Game. De makers van Rick en Morty zitten onder andere achter. En die game heeft nou al redelijk wat Game Pass records verbroken. Dat was eigenlijk vorig jaar al meer of minder bekend. Maar High on Life was de allergrootste third party launch ooit. De grootste launch gewoon by far in 2022. Ja. En nou de grootste single player launch voor Xbox Game Pass. Dus. dat zegt wel iets over hoe... Nou ja, ja en nee. Obviously, kijk, de cijfers, top, heel goed gedaan. Maar het is niet een hele goede game. Het is prima, maar het is niet wat je denkt van, wauw, masterpiece of iets in die richting. Dat zeg ik dat nooit.
Ik denk dat het komt omdat de Xbox Games als een veel breder publiek aantrekt dan heel veel meer casual gamers die gewoon even af en toe een leuke spelletje willen spelen. En High on Life is zo'n leuk spelletje voor de... Ja, Rick and Morty maker zat erachter totdat die gecanceld werd en nu niet meer gecanceld is. En die zei van, ja, dat was
nou,
dat.
Volgens mij is wel bevestigd dat hij gewoon een dik was. Dus, maar ga verder.
En, dus die... Dat hielp al mee. Dat paar Rick and Morty fans dachten van, oh gaaf, Justin Roiland is een nieuwe game aan maken. Die wil ik wel even spelen. Dus die hebben daar denk ik ook Game Pass voor aangeschaft, speciaal daarvoor. Dus dat, ik denk dat dat ook wel... Voor casual gamers is High on Life wel een geschikte game. Vandaar dat hij ook zo hoog is geëindigd, denk ik, in de records.
Ik denk en ook wel inderdaad door mensen die fan zijn van Rick and Morty, want dat zijn vaak wel...
Oh, nou komt het toch? Nou komt het.
Nee, ik bedoel...
Wat zijn ze?
De mensen die ik ken, die Rick and Morty kijken, die vinden het meteen echt helemaal geweldig. Terwijl, ja, oké, het is best geinig, maar ja. Maakt niet uit, maar ik kan me voorstellen dat het wel de soort mensen zijn die speciaal daarvoor Game Pass zouden aanschaffen. En aan de andere kant, het heeft natuurlijk ook wel precies dezelfde humor als de serie. Dus ik, wat dat betreft snap ik ook wel dat mensen het heel grappig, het heel leuk vinden dan.
Ja, je ziet vaak dat comedy in games een beetje zeg maar als bijzaak wordt gedaan. Dat zie je echt in games zoals, weet ik veel, Borderlands. Of zo.
Ja.
En die zijn ook vaak ook niet echt grappig te noemen. Die hebben af en toe een leuke opmerking of zo, maar die zijn niet geschreven om grappig te zijn. Het zijn niet sterk over nagedachte grappen met een punchline en een einde en dus weet ik veel, een verrassende wending of zo. Het is een beetje die fucking, hoe noem je dat? Ik scheld echt te veel van me. Het is een beetje die dat Marvel film syndroom. Dat je niet per se iets heel grappigs zegt, maar dat je gewoon op een sarcastische manier vertelt wat er nu aan de hand is. Van, that just happened. He's right behind me, isn't he? Dat soort en ik ben daar zo allergisch voor geworden. Ik ben er helemaal klaar mee.
Ja.
Dus op dat front kon ik High on Life, ondanks het ook al vaak best wel cringe was. Maar het is in ieder geval wel een game die echt geschreven is als een comedy. En dat kon ik heel erg waarderen.
Ja, klopt. Dat is zeker wel gewoon een keer anders.
Ja, natuurlijk.
Dus vanuit dat opzicht is het ook echt wel een leuke game als je van humor en dat als je in ieder geval van die soort humor houdt. Aan de andere kant denk ik ook dat het op Game Pass wel erg populair is geweest. Omdat het wel zo'n game is, tenminste dat ik zelf, dat ik denk, oké, ik ga hier geen geld aan uitgeven. Want in ieder geval geen €70, want ik weet niet of ik het leuk ga vinden. Maar het is wel iets wat ik, waar ik wel benieuwd naar ben en wat ik graag wil spelen. Wat ik graag wil proberen.
Ja, fair enough, dat had ik dus ook. Ik heb toen nog de review van Rudy opgesnoept. Wel. Want ik had inderdaad gewoon al aan het spelen via Game Pass. Ik vroeg van, hey gast, hoe ver ben je? Hij zei, ja, zo ver. Oké, ik ben veel verder. Zal ik anders de review doen? Ik zei, ja, is goed. Maar ja, het was inderdaad zo'n game. Ik zou echt nooit, maar ook nooit, volle map voor betalen. Maar wat in Game Pass staat, sure. Ik probeer het wel eventjes. Waarom niet, weet je wel? En dan bekijk je ook nog even naar de demographic. Rick and Morty is sowieso denk ik wat groot in Amerika en West-Europa. En dat sowieso Amerika is ook waar Xbox het grootst is.
Ja.
Yep.
Dus dat is ook wel iets waar je dan in overweging kan nemen.
Ja, ik denk dat dit ook wel een beetje zeg maar de ideale Game Pass games zijn. De games waar mensen eigenlijk in eerste instantie een beetje over twijfelen. Dat je denkt van, het lijkt me heel erg leuk, maar ik weet niet zeker genoeg om dan meteen de volle map voor te betalen.
Ja, en dat is ook het mooiste aan Game Pass. Want kijk, in het huidige klimaat waarin games maken steeds duurder wordt en steeds een groter risico wordt als het niet goed loopt.
Ja.
Dan is het heel fijn om zo'n net te hebben zoals Game Pass, waar je inderdaad dan gewoon op kan lanceren zodat je sowieso je financiering binnen hebt.
Ja.
En dan kan je mensen echt doen verrassen met iets wat heel goed werkt, of juist helemaal niet goed werkt. Maar het is in ieder geval, het zijn wel van die games die dat gewoon een risico zijn. Die je niet zeg maar los kan uitbrengen, omdat je dan niet weet hoeveel het gaat verkopen.
Ja. Ja, en ik denk dat het ook geldt voor juist voor gamers, zeg maar. Vooral voor de next gen, of ja, eigenlijk op dit moment zelfs al de huidige generatie consoles, maar omdat die games toch wel rond ja, zeker 70, 80 euro kosten. En ik bedoel, ja, even eerlijk, alles is al zo duur. Ja, ik denk dat het altijd wel een heel groot voordeel is dat je niet iedere game voor de volle map hoeft te gaan kopen.
Yep.
En het maakt Game Pass ook aantrekkelijker, want dan hoe. Natuurlijk, je hebt een gespecialiseerd aanbod, maar ook hoe breder in dit geval. Is ook wel fijn, zeg maar.
Zeker,
En wat
ja.
ik het fijnste vind aan Game Pass is dat je ook meer durft uit te proberen. Dat het ook
Ja.
uitnodigt om uit je gamebubbel te stappen en misschien nieuwe genres uit te proberen.
Ja, zeker. Het is dan net games waarvan je eigenlijk denkt van oh, dit zou ik nooit kopen, maar nou, weet je, misschien is het wel wat. Ja.
Ik had dit jaar nog met Hi-Fi Rush. Dat is een actieavonturen-game met platformelementen. Daar ben ik wel bekend mee. Maar ik heb nooit echt mezelf verdiept in ritme-games. En Hi-Fi Rush is natuurlijk de kern van heel die game. Is dat heel de wereld zeg maar, beweegt op de beat. En dat was een van de beste games van dit jaar. En die zou ik denk ook wel opdragen als een potentiële Game of the Year contender. En die had ik nooit, maar echt nooit uitgeprobeerd als die niet op Game Pass zou staan.
Precies.
Dus dat is inderdaad heel fijn eraan. En het voordeel is ook, als je dan een game opstart en denk je, nou, dit is echt een dikke stinky. Dan kan je gewoon zeggen, oké, dag. En dan
Hou
nooit meer naar
je
opkijken.
weg.
Ja,
Precies. Easy as pie. Oké, dan zitten we denk ik wel doorheen qua onderwerpen. Wil je nog iets kwijt over je... Zijn er nog wat interessante games op de planning voor volgende week? Ik ben nog steeds onder embargo, dus ik mag niks zeggen.
Ik ook onder embargo.
Ja, ik wil eigenlijk nog wel Bramble the Mountain King gaan spelen, maar dan moet ik hem nog kopen. En dat is deze maand even niet zo'n goede optie met de verhuizing. Dus
Nee. Misschien
dan
naar
wordt
de belasting teruggaven, toch? Dan who knows.
Nou, mijn belasting teruggave is dat ik 1800 euro moet betalen. Dus dat gaat hem voor
Oef.
mij ook niet worden.
Ja, ze doen zoveel voor je.
Ja. Hou van.
Ongelooflijk.
Nee.
Nee, dat is naar. Dat is naar. Maar goed, hey, komt vast goed. Als je Game Pass hebt, Alice, dan hoef je helemaal geen nieuwe
Ja,
games te kopen.
dat is waar. Dat
Bram
helpt.
de Xbox-man doet even een PR'tje voor Xbox for free.
Ja,
Altijd,
tuurlijk.
ja. Altijd.
Nessa is vast
Okay.
heel blij met mij. Maar goed. Dit was Game Over Life nummertje 29? Ja,
29.
29. Uitstekend. Iedereen bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Of je nou hier live bent of achteraf. We waarderen je support. Eilish Jolien, bedankt voor jullie aanwezigheid.
Geen
Ja,
probleem,
bedankt.
was gezellig weer. Ja.
Altijd gezellig. Ja, en kom vooral langs op gameliner.nl voor al het nieuwste nieuws en de meest spraakmakende artikelen. En ja, goeie avond, Niels. We zijn klaar. Tot ziens. En tot volgende week. Ciao.
Bye bye.